Nu weer even een voorafspraakje voor de luisteraars. We zijn hier met een kleine groep, iets meer als vanmorgen in de kerk. En de kinderen en de ouders die zitten nu weer thuis te luisteren. En ik wens u daarom ook een gezegende dienst. Vanmorgen zei iemand tegen mij, dominee, wij hebben geen bord waarop de gegevens staan, dus wilt u wat langzamer de psalmen aangeven. Dat zal ik ook proberen te doen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Wij noemden u Psalm 138 en daarvan het tweede vers. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Handelingen 9, de versen 1 tot en met 19. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het zevende vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vast erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Wij noemden u Handelingen 9, vers 1 tot 19, de 12 artikelen, en daarna zingen wij het zevende vers van Psalm 2.
En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot een hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enige die van dien weg waren vond, bij zichzelf beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van den hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zei tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, omdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het onderwijs uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 16 en 17. En daar lezen wij in paragraaf 16, doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijke geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood, alzo werkt ook deze goddelijke genade ter wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk liefelijk en krachtiglijk, alzo dat waar de weerspannigheid en tegenstand des vleesjes tevoren ten eenenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voegen met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben van uit de val te kunnen opkomen, te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort. En gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoud niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, noch omstoot het gebruik des evangelies, het welk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzalig hebben onderricht, hem ter eer en tot neerdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door de heilige vermaning van het evangelie te houden onder de oefening des woords, der sacramenten en kerkelijke tucht, alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat degene die anderen in de gemeente leren, of die geleerd worden, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden dier dingen die God naar zijn welbehagen gewild heeft dat samengevoegd zou blijven. Want door de vermaningen worden de genade meegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort, welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan. Alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laten we samen bidden om zijn zegen. Heren, zo komen wij voor de tweede maal op deze dag, aan deze plaats, voor uw aangezicht. Plaats die ons lief is geworden als het goed is. Plaats, Heren, waar Gij woont en troont, in het bijzonder door uw woord, door uw knechten, door de ambten, zoals we dat vanmorgen ook gehoord hebben, zoals we dat vanmiddag weer mogen praktiseren. We danken u ervoor, Heren, juist in de bijzondere omstandigheden waarin wij verkeren als land en volk, maar ook als deze wereld. En tegelijkertijd baart het ons zorgen. We zijn er allemaal mee bezig. We weten er ten diepste geen raad mee. En geef dat we daarin toch de voetstappen mogen horen van de komende Christus, die deze rampen en deze dingen heeft aangekondigd. En dat hij tegen zijn discipelen heeft gezegd, en nog is het einde niet. Want de voortgang van het evangelie gaat nog steeds door. Er moeten er nog toegebracht worden. En geef toch dat ook deze gebeurtenissen ons geweten ontwaken. Zodat wij ook gevoelen de hand Gods en de sprake Gods in deze ziekte. Opdat het ons zou verootmoedigen. Opdat het ons tot bekering zou leiden. Niet dat een ramp een mens bekeert, dat zullen wij ook horen. Dat is vooral het woord. Maar Heere, Gij gebruikt het toch dikwijls om ook zo een mens, het geweten, het gemoed, het toch in beweging te brengen door de werking van uw geest. Zodat het een wel toebereide aarde gaat worden waarin het zaad van het woord ingestrooid zal worden. En dat het vruchten zal dragen van geloof en bekering. En Heere, geef toch dat dat ook het effect mag zijn van deze dingen. En dat het ook tot een getuigenis mag zijn naar de wereld, die arme wereld die geen raad weet met deze toestand, ook ons land en volk. En we dragen ook onze overheid aan u op, die ook een bijzondere verantwoordelijke taak heeft in deze kwestie. We bidden u voor onze minister-president Rutte, wilt u hem wijsheid geven als hij de woordvoerder is van de regering en als hij het beleid ook verdedigen moet tegenover anderen. En wij bidden u voor alle leden van de Tweede Kamer of u ze wijsheid wil geven om op een verantwoorde wijze beslissingen te nemen. We dragen ook allen aan u op die werken in de zorg. U weet ook dat zij een kwetsbare positie hebben en wilt gij ze beschermen tegen dit virus. En wilt u de spanning die het met zich meebrengt wegnemen, de angst. Ook onder ons zijn er die werken in ziekenhuizen, in verpleeghuizen. En ook thuis, de thuiszorg aan onze ouderen. We bidden u voor hen of gij hen toch wil beschermen, zodat ze hun werk kunnen blijven voortzetten. We dragen onze gezinnen aan u op, onze kinderen en kleinkinderen, of gij ze wil beschermen, ook als ze wellicht naar school moeten morgen. Ook de juffrouws en de meesters en de leerkrachten, ook zij hebben een kwetsbare positie. En we bidden u of gij hen wil beschermen, ons allen wil bewaren, dat niemand ook in onze gemeente die ziekte zal krijgen. En Heere, geef toch dat we het toch dieper mogen spitten, dat wij erdoor verootmoedigd mogen worden, dat we in de schuld gebracht mogen worden. Dat is toch een godsdaad, niet om ons daarachter te verschuilen, Heere, want wij staan schuldig tegenover u. Maar geef toch dat wij toch in de schuld mogen komen, ook voor ons land en volk en voor onszelf en voor onze kinderen en kleinkinderen. We belijden de lauwheid ook van de kerk. En wij bidden u, staat toch over ons op en wilt gij toch uw hof doorwaaien. Ontwaakt gij noordenwind en gij zuidenwind, want beide werkingen hebben we nodig van uw lieve geest. De noordenwind van de ontdekking, maar ook de zuidenwind van de bemoediging en de vertroosting, dat u nog geen einde met ons gemaakt hebt, maar bent u toch oneindig langmoedig en goed ook over deze wereld. Opdat wij tot bekering zouden komen en dat uw volk en kinderen ook erdoor geoefend mogen worden. En zo mogen we dan ook vanmiddag luisteren naar onze Dordtse leerregels, waarin toch benadrukt wordt dat wij geen stokken en blokken zijn, maar dat wij mensen zijn. Dat het u behaagd heeft ook na de diepe val ons een verstand te geven, een wil te geven, hoewel die onder de heerschappij van de zonde verkeren. Maar dat gij ons ook zo benadert als mensen. En geef dat we dat ook beseffen. Dat gij uw schepselen lief hebt. Niet de zondaar vanwege zijn zonde. Want u haat de zonde. Maar wel als schepsel. U bent bewogen over deze wereld. En dat geeft ook duidelijk uw woord ook aan. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En Heere, Geef toch dat wij dat ook persoonlijk beleven, dat ik die wereld word. En dat we zo ook een voorwerp mogen worden van uw eeuwige zondaarsliefde. En dat we die liefde mogen proeven en smaken. Geef, Heere, dat wij niet ons door angst laten leiden. We dragen in het bijzonder onze zuster Boonstoppel aan u op, die vanmorgen is gevallen en in het ziekenhuis ligt met een gebroken kaak. Heer, u weet ook hoe moeilijk zij het hiermee heeft. Wilt u haar toch gedenken? En wilt u haar ook rustig maken? En dat ze zich mag overgeven aan uw trouwe zorg in haar leven, zodat zij mag ervaren, de Heere is mij nabij. Wat zou dat groot zijn, o Heere, dat gij uw liefde betoont op het ziekbed en dat gij haar ook weer opricht van het ziekbed. Heere, gedenk ons zo allen tezamen, ook uw knecht, wanneer we weer moeten preken. Wilt u ons helpen zoals u dat vanmorgen ook gedaan hebt? U bent een trouwe God. U bent de beste werkgever. We staan toch in uw dienst, o Heere. We zijn toch zelf niet gelopen. Heere, wilt gij dan ook dat betonen? Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. We hebben dat niet verdiend, ook niet als kerkraad. Geef dat we dat ook beseffen, opdat wij vanuit dat schuldbesef ook een eigen herder en leraar weer zullen begeren in de toekomst, als een geschenk van u, als een gezondene van u. Heere, denk aan uw kerk in Nederland, op aarde, overal waar uw woord verkondigd wordt, overal waar uw knechten preken, ook in deze omstandigheden. Heere, wilt gij opstaan over ons en onze kinderen en nog gedenken aan uw verbond. En dit alles bidden wij u in de genadige vergeving van al onze ongerechtigheden om Christus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 19. En daarvan de versen 4 en 5. Des Heeren werd nochtans verspreid volmaakter glans. En ook het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein. Wij noemden u Psalm 19, vers 4 en vers 5. En zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Psalm 119, vers 69. En straks dan wordt er aan de hoofduitgang gecollecteerd, dus niet bij deze deur. Dus en ieder wordt verzocht om via de hoofduitgang straks het kerkgebouw te verlaten. Gemeente, vanmorgen zei iemand tegen mij, naar aanleiding van de manier waarop wij nu kerk houden, en die hadden thuis geluisterd: wat is het toch een voorrecht om naar de kerk te gaan. Ik hoop dat u dat vanochtend ook zo beleefd hebt toen u thuis en jullie thuis luisterden. En nu ook degene die met ons meeluisteren, dat zij dat ook voelen, waar ze van verstoken zijn. Want dat is een bijzondere zegen, gemeente, wanneer we samenkomen in één gebouw. Dat is Gods inzetting. Het is Gods bedoeling niet dat we allemaal in een privévertrek gaan zitten en dat we gaan luisteren naar een soort radiodominee. Nee, het is juist Gods bedoeling dat wij ons verzamelen daar waar het volk is. We zien dat reeds in het Oude Testament gebeuren. Wat heeft de Heere het er toch telkens weer benadrukt, dat het volk elk jaar moest optrekken naar Jeruzalem tijdens de grote feesten. En dat hij daar woonde in het huis Gods. En dat daar het volk ook samenkwam en dat daar ook de ambtelijke bediening te zien was. De hoge priester, de priesters, de levieten, de zangers, de wachters. Alles sprak van de dienst van de Heer. En daarom hoop ik dat het ook, naar aanleiding van de preek van deze middag, voor ons ook een bijzonder moment zal zijn, dat we gaan zien dat de Heer ons de genademiddelen heeft gegeven. Dat hij dat niet voor niets heeft gegeven. Echt met de bedoeling dat we allen tot bekering zouden komen. Dat we allen de Heere zouden gaan leren vrezen. En wij schrijven boven deze twee artikelen Gods werk in de wedergeboorte. Hoe doet God dat? Onze eerste gedachte is: niet als in stokken en blokken. Als God aan het werk gaat, dan werkt hij dus niet als in stokken of als met stokken en blokken. Maar in de tweede plaats met gebruik van de genademiddelen. Dat is onze tweede gedachte. Gods werk in de wedergeboorte niet als in stokken en blokken. Dat is de eerste gedachte. En de tweede gedachte met gebruik van de genademiddelen. En we willen dan dat doen aan de hand van de geschiedenis van de bekering van de apostel Paulus. Niet als in stokken en blokken. Dat is een bekende uitdrukking uit de Dordtse leerregels, die wij ook regelmatig gebruiken. Wat bedoelen daar de Dordtse vaderen mee? Dat bedoelen ze mee de verantwoordelijkheid van ons mensen tot uitdrukking te brengen. Jongens en meisjes, jullie weten ook wel wat een stok is en wat een blok is. Een stok die kun je oppakken en die kun je op een andere plaats zetten. Een stok die zegt dan niet van: dat wil ik niet, ik wil niet op die plaats gelegd worden. Een blok kun je stapelen op een ander blok en dan zo'n blok zal niet protesteren. Die doet dat niet tegen zijn zin. Die laat dat gewoon gebeuren. Nu spreek ik eigenlijk al verkeerd over een stok en een blok. Want een stok en een blok, dat leeft niet. Daar zit geen beweging in. Daar zit geen gevoel in. Ze voelen niets. Ze bewegen niet. Ze willen niets. maar ze kunnen willekeurig neergezet worden waar een mens die dan ook maar neerzet. Nou zeggen de Dordtse leerregels. Zo zijn wij niet. Wij zijn geen stokken. Wij zijn geen blokken. Dat weten de ouders in ons midden ook wel. Als ze hun kind ergens naartoe willen krijgen en dat kind wil niet, dan moet je flink trekken aan dat kind om dat kind naar die plaats te krijgen. Als dat kind zegt, ik wil niet naar de tandarts. En je probeert dat kind toch zo ver te krijgen om hem mee te krijgen naar de tandarts. Wij zijn geen stokken en geen blokken. Wat bedoelen onze Dordtse leerregels daar eigenlijk mee? Nou dit, dat wij mens zijn gebleven. Wij zijn na de val ook geen duivel geworden. Wij zijn gewoon mens gebleven. En ook, wij zijn geen dier. Al kan een mens, als hij zich laat gaan, zich gedragen als een dier. Maar daarmee is hij nog geen dier. Door de zonde is namelijk ons verstand niet teniet gedaan. Is ons verstand niet weggenomen. We hebben allemaal ons gezond verstand nog, zeggen we wel eens tegen elkaar. En zo is het ook. En door de zonde is ook onze wil niet vernietigd. Wij willen best nog het een en ander. We willen veel. En we worden door onze wil gestuurd. Ons verstand is wel verduisterd geworden. Onze wil is wel verdorven geworden. Maar we hebben nog wel ons verstand en we hebben nog wel onze wil. Geen stok, geen blok. Dat moeten we allereerst toepassen op onze geestelijke doodstaat. We moeten dan ook zo'n beeld niet gebruiken voor een geestelijke doodstaat. Zoals ik eens een keer luisterde naar een dominee en hij bedoelde dat natuurlijk goed. Maar dat komt me opeens nu in de herinnering. Ik was nog jong en die preekstoel die hadden twee stokken zo en die droegen dan het klankbord. En op een gegeven moment wilde die dominee de doodstaat van een mens uitleggen en hij greep naar die ene paal waar dat klankbord op rustte en hij zei, kijk, zo is een mens, zo dood is hij, net als deze paal. Dat is niet waar. Hij is inderdaad geestelijk dood, maar wel als een actief mens. In zijn geestelijke doodstaat is hij beslist geen stok en geen blok. In zijn geestelijke doodstaat voelt hij terdege wat het is om een mens te zijn die gedreven wordt door de zonde. En heeft hij in zijn verstand echt wel enig besef tussen goed en kwaad. In zijn geestelijke doodstaat is hij actief, gemeente. Hij is geen stok. Hij is geen blok. Hij wordt gedreven door zijn begeerte. En die begeerten die maken plannetjes in zijn verstand. En die plannetjes die worden uitgevoerd door zijn wil. Dat zien we heel duidelijk ook in de geschiedenis van de apostel Paulus. Ik wil dat ook illustreren telkens aan de hand van het gelezen schriftgedeelte. Wanneer wij lezen dat Saulus was blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, dan is dat een beeld van een leeuw, blazende. Hij is geen leeuw. Hij is wel degelijk een man. En die man, die wordt gedreven van binnenuit door haat. Door moordplannen. Tegen wie? Tegen de discipelen des Heren. Hij weet wel al te goed tegen wie hij tekeer gaat. Hij haat hen. En vanuit die haat komt hij tot een plan. Want er staat, hij ging tot de hoge priester. Hij is niet een robot. Hij is niet een stuurloos iemand. Hij ging vanuit zijn verstand. Hij wil dat. Hij komt bij de hoge priester en hij zegt, ik wil dat u mij aanbevelingsbrieven geeft, zodat als ik straks in Damascus kom, in de synagoge bij de Joden, dat ze zien dat ik permissie heb uit Jeruzalem om die mensen die Jezus van Nazareth volgen gevangen te nemen en te doden. Zo staat het heel duidelijk ook in vers 2. Kijk, je kunt niet zeggen dat hij dat als een verstandeloos mens doet. Je kunt niet zeggen dat hij als een willoos mens tekeer gaat. Ja, zegt iemand, maar dominee, hij schrijft toch later dat hij het in zijn onwetendheid gedaan heeft. Ja, maar daar wordt niet mee bedoeld dat hij het niet wist wat hij deed. Hij wist wel terdege wat hij deed. Maar daar wordt mee bedoeld dat hij het niet besefte. Dat is ook de geestelijke doodstaat. Dat wij niet beseffen hoe ernstig het is om tegen God te zondigen. Dat wat die geestelijke doodstaat betreft, gemeente. Maar hoe zit het dan, zegt iemand, als het gaat om de levendmaking? Dat een mens geen stok en geen blok is. Want hij kan zichzelf toch niet de genade van de wedergeboorte schenken. Nee, dat kan hij niet. Hoe zit dat dan? Is hij dan geen stok, geen blok? Nee. Want dat zien wij ook in de wedergeboorte, dat God de mens niet helemaal uitschakelt als hij een mens wederbaart, een nieuw hart geeft, jongens en meisjes. Dat hij het verstand inschakelt. Dat hij de wil niet uitschakelt, maar dat hij de eigenschappen van de wil gaat gebruiken in de levendmaking. Hij gaat het verstand immers verlichten door het werk van de Heilige Geest, zodat de duisternis wijkt, zodat hij inzicht gaat krijgen. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waar ben ik toch een dwaas dat ik zo voortleef? Dat ik geen acht geef op de roepstemmen van de Heere, ook in de weg van zijn voorzienigheid, de roepstemmen van dit virus, wat ons allemaal in de houtgreep van angst houdt. Wat ben ik toch een dwaas dat ik de sprake Gods niet versta. Wat ben ik toch blind voor het feit dat ik ook een keer sterven moet en niet sterven kan. En dan zie je dat Gods lieve geest dan dat verstand gaat verlichten, zodat hij dat ter harte gaat nemen. En dat moeten we goed onderscheiden, gemeente, want dat is je bekering nog niet. Dat zijn de algemene werkingen van de Heilige Geest, want er zijn verlichte mensen voor eeuwig verloren gegaan. Hou dat goed vast. Er moet meer gebeuren dan alleen maar een verlicht verstand. Maar het zal tegen je getuigen dat de Heilige Geest ook op je verstand heeft ingewerkt. De Heere Jezus die doet het ook. Als hij met zijn discipelen in gesprek is, dan zegt hij, denk erom, doe dat nou niet. Wat? Nou, vergadert je nou geen schatten op de aarde, jongen. Echt niet. Waar de mot kan komen, die mooie jas van u, die dure jurk, klein motje. En er komt een gaatje in. En wat dan? Dan is hij misschien waardeloos in uw ogen geworden. Voel je? Die dure auto, die door de roest aangetast kan worden. Vergadert je nou geen schatten op de aarde? Je gaat op vakantie.
Je komt terug. En heel je huis ligt overhoop. Een dief. Doe dat nou niet. De Heer Jezus die wil laten zien. Dit is een redelijke godsdienst. Het is echt redelijk om de Heer te zoeken. Het is echt redelijk om je schat in de hemel te hebben. Ja toch? Dat spreekt vandaag toch in het bijzonder. Ja dominee, daar hebt u gelijk in. Dat hoop ik dat je dat gaat zeggen. Hij verlicht je verstand. En ook als het gaat om de wil. Hij gaat die wil ombuigen. Door het werk van de Heilige Geest. Maakt hij je gewillig. Hij dwingt niet. Hij prest niet. Maar hij trekt. Hij lokt. Zodat je gevoelt in je hart. Dat de Heer een begeerte gaat werken. Om hem te leren kennen. Dat je voelt aan je wil. Dat hij je trekt. Door je bereid te maken. Te breken met de zonde. En daadwerkelijk de Heer te gaan zoeken. Hij wint een zondaar ervoor in. Door de innerlijke, liefelijke werkingen van de Heilige Geest. We volgen onze Dordtse leerregels. Hoe zij dat onder woorden brengen. Maar hij maakt hem geestelijk levend. Dan daalt het van je verstand in je hart, zou je kunnen zeggen. Dan is het niet langer meer een voet te hoog. Maar dan mag het echt in je hart komen. Die stille, liefelijke werkingen des Heiligen Geestes. Dan begint hij die eerste ritselingen van het nieuwe leven te schenken in het hart van een zoekende zondaar, gemeente. Die van nature actief is geweest in zijn geestelijke doodstaat. En die daar nu over gaat wenen. En daadwerkelijk daarmee gaat breken. Het komt, je kunt het zo zien, jonge mensen, kinderen. Het is zo, alles komt in beweging. Je verstand komt in beweging en je wil komt in beweging. Maar het is een tegengestelde richting. Zoals eerst iemand loopt richting het oosten. Zo gaat dan iemand lopen richting het westen. Maar het is dezelfde persoon met zijnzelfde verstand en met zijnzelfde wil. En met zijnzelfde karakter en met zijnzelfde omstandigheden. En zo is het geestelijk ook. Eerst was hij altijd gericht op zijn eigen ik. Eerst altijd gericht op de zonde. De zonde die hij lief kreeg. Sport en spel, muziek, wereldse kleding, werelds gedrag, wereldse gesprekken. En dat andere, nou ja goed, ja ik moet naar de catechisatie, ik moet luisteren naar een preek. Ja, ja dat is zo. Soms zegt hij ook wel interessante dingen, soms spreekt het me ook wel aan. Soms dan sta ik wel eens even stil richting het oosten, maar dan zet ik toch mijn pad weer voort. Voelt u? Het is diezelfde persoon die aangesproken wordt op zijn verstand, die aangesproken wordt op zijn wil, maar hij zet zijn pad weer voort. Totdat de Heilige Geest begint te werken. En dat hij zijn verstand verlicht. Dat hij zijn wil ombuigt. En dat hij een andere richting krijgt. Richting het westen. En dat bedoel ik natuurlijk niet mee richting het westen. Maar richting God. Omdat hij voelt dat hij God moet leren kennen. Dat hij God moet gaan zoeken. Dat de Heilige Geest zijn verstand gaat verlichten. Zijn ogen gaat openen. Dat hij gaat zien wat een weldaad is het toch. Als ik de Heere zou mogen leren kennen. En dat je echt ook een begeerte, een verlangen gaat krijgen. Om de Heere daadwerkelijk te gaan zoeken. Hij heelt hem, zegt de catechismus. Zegt de Dordtse leerregels. Hij heelt hem. En dat ziet op een wond. Een diepe wond. Op een ziekte. En dat God ingrijpt in die dodelijke kwaal van onze zonde. Dat we helemaal aangetast zijn door de zonde. En dat hij met de liefelijke werking van de Heilige Geest hem begint te helen. Hij verbetert hem, zegt de Duitse leerregels. In zijn denken, in zijn handelen. Eerst was hij geneigd om al de geboden van God te overtreden. Maar nu krijgt hij een hartelijk verlangen om die geboden van God gehoorzaam te zijn. Hij buigt hem tegelijk liefelijk en krachtiglijk. Alzo dat waar de weerspannigheid, dat is de opstand en de tegenstand van het vlees, tevoren ten ene male de overhand had. Dat had altijd de overhand. Daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid van de Heilige Geest de overhand begint te krijgen. En uiteindelijk de overwinning zal behalen. Dat is wel de strijd van Gods kinderen. Die zeggen, ja, dat is zo. Dat toen die eerste liefde in mijn leven kwam, toen gevoelde ik echt de heerschappij van die liefde. En dat het vlees eronder kwam, dominee. Dat de zonde eronder kwam. Dat de liefde tot de zonde werd verbroken in mijn hart. En dat de heerschappij van God zo krachtig ging werken dat ik echt een keuze mocht maken. Heb je die keuze al mogen maken? Die keuze van Rut. Die keuze van Mozes. Zodat je die liefde voelt. Maar naarmate Gods kinderen geoefend worden in het geestelijke leven, naar die mate gaan ze ook ontdekken, wat gaat er toch op en neer? Maar kan het vlees soms voor een tijd toch de overhand schijnen te krijgen? Want het is schijn. Het is niet werkelijkheid. Maar dat de Heilige Geest toch weer dat nieuwe leven opwekt. Kracht geeft. Staande houdt. Verlicht. Gewillig maakt. De overhand doet krijgen. Zodat hij toch niet ten onder gaat. Wat een heerlijk voorrecht, gemeente, dat hij zorgt voor die volhardende genade. Waarin de waarachtige en geestelijke oprichting ingelegen is, zo zeggen onze Duitse vaderen. Dat zien we geïllustreerd bij Paulus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zo breekt Christus in bij Paulus, in zijn verstand. Jazeker. Hoe dwaas is het wat je aan het doen bent, Saulus? Hoe onredelijk ook. Wat hebben die mensen je gedaan? Om als een leeuw achter een prooi aan te gaan. En wat vervolgt gij mij? Krachtig wordt zijn verstand verlicht, gemeente, en zijn ogen geopend. En door dat licht dat hij in zijn verstand krijgt, vraagt hij: wie zijt gij, Heere? En in die vraag bewijst hij dat hij direct in de gaten heeft dat hij met God van doen heeft. Want de naam Heere die hij gebruikt staat voor Yahweh. Met andere woorden, Paulus die ontdekt dat hij met zijn verduisterd verstand, hoe theologisch onderlegd hij ook was, geen godskennis had. Wie zijt gij, Heere? En dan zegt de Heere Jezus dat hij Jezus is. Ik ben Jezus. Die gij vervolgt, het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. En dan zie je dat de Heer Jezus nog dieper doordringt tot zijn verstand. En die zegt, ik ben God die u vervolgt. En is dat niet een grote dwaasheid, gemeente? Om tegen God te blijven vechten? Wees nou eens eerlijk. U die nog onbekeerd bent, is dat niet dwaas? Ja toch? Dat wil hier de Heer Jezus zeggen tegen Paulus. En hij gebruikt een beeld, net als een os die met zijn poten achteruit slaat tegen de prikkels van de ploeg en zichzelf alleen maar pijn doet. Dat doen die prikkels niet, maar dat doe je zelf. jezelf pijnigen in je geweten. Saulus. Kijk, en als dat gebeurt in je leven, gemeente, dan ervaar je dat, hoor. Dat gaat echt niet buiten je om. Want hij roept: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat wordt dan de levensvraag. En dan zie je ook dat niet alleen het verstand verlicht wordt, maar dat ook de wil omgebogen is. Hij zegt het toch: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Oh, wat is dat toch een kostelijke vrucht van de wedergeboorte, gemeente, als die wil omgebogen wordt. En dat zien we ook in het slot van het artikel, dat dat echt een werk Gods is. Kijk, en dan wordt dat beproefd. We kunnen dat lezen in vers 6b. Want als hij dan antwoord krijgt, dan zegt de Heere: sta op en ga in de stad. En u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Hij krijgt niet gelijk antwoord van de Heere Jezus. Maar in dat antwoord ligt ook een belofte. Want wat zegt de Heere Jezus? En u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte: het gebruik van de genademiddelen. En dan komen we bij artikel 17, gemeente. De laatste artikel van hoofdstuk 3-4 gaat namelijk over de genademiddelen. We hebben wel eens eerder over de genademiddelen gehad in het kader van de Dordtse leerregels. En toen ging het vooral over degene die nog heel zwak in het geloof waren, dat die aangespoord werden om de genademiddelen te gebruiken, om tot meer zekerheid te komen. Wat zijn dat ook alweer, genademiddelen? Dat is het gebed, de meditatie, het woord en de sacrament. Het heilige avondmaal, de heilige doop. Dat zijn de genademiddelen. Waarom gaan onze Dordtse vaderen zo in op de genademiddelen? Omdat de remonstranten hen beschuldigen dat zij de lijdelijkheid preken. Dat zij zeggen: ja, een mens kan er toch niks aan doen. Maar nee, zeggen de gereformeerden, de Dordtse vaderen. We zijn geroepen om de middelen te gebruiken. En aan het begin van artikel 17 illustreren onze vaderen dat met twee beelden. Namelijk met het beeld van de natuur. Hoe het in het gewone maatschappelijke leven gaat. Het eerste beeld dat je daarvoor kunt gebruiken is het beeld van een boer. Het volgend jaar is weer aangebroken. Maar de boer die heeft in de winter niet stilgezeten. Hij heeft de akkers omgeploegd en hij gaat straks inzaaien in de hoop dat het zaad tot ontkieming zal komen en dat de akkers weer zullen bloeien. Er is niet één akkerbouwer die met zijn armen over elkaar voor zijn raam gaat zitten en gaat denken: nou, ik kijk naar mijn akker die ik vorig jaar geoogst heb. En ik laat maar een beetje gaan wat erop groeit. En dan kijk ik wel wat er in het voorjaar te oogsten is. Nee, dat doet hij niet. Hij bewerkt die akker, hij bemest die akker, hij zaait die akker in. Hij gebruikt de middelen. Houd dat even vast. Dat is ook zo met een zieke. Als iemand ziek wordt in het gezin, dan probeer je dat natuurlijk eerst met je eigen middeltjes. Maar als iemand dan langdurig ziek is, dan zeg je: nou, je moet toch maar eens naar de dokter toe gaan. En de dokter die onderzoekt hem en die geeft hem een goed medicijn. En dat recept dat wordt ingewisseld en de medicijnen worden ingenomen. Dat zijn middelen. En zowel bij die boer als bij die zieke weten we allemaal dat God het moet zegenen. Anders groeit er niets op de akker. En anders wordt die zieke ook niet beter door de middelen. Nu zeggen onze Dordtse leerregels: Zo is het nu ook in het genadeleven. Kan de Heere dat dan niet zonder de genademiddelen? Jazeker, maar dat doet Hij niet. Dat moet je goed onthouden, dat heb ik wel eens meer in uw midden gezegd. Je moet echt niet denken, jonge mensen, als je in je hart denkt van, nou ja, als ik 18 ben, dan stop ik met de kerk en dan ga ik er vandoor. Kijk, en als God mij bekeren wil, dan bekeert Hij me toch wel. Hij bekeert je niet in de bioscoop, hoor. Hij bekeert je niet op het strand. Ja, maar zegt iemand, ik heb wel eens van iemand gehoord die in het café zat en daar tot bekering kwam. Ja, dat weet ik ook wel, dat er zulke uitzonderingen zijn, maar dat zijn echte uitzonderingen. En dan is het nog door een stem des Heren. Maar dat is Gods gewone weg niet. Wanneer wij zo redeneren, dan verzoeken wij God. God maakt gebruik van de genademiddelen. Alzo is het ook, zeggen de Dordtse leerregels, dat de voormelde bovennatuurlijke werking, die bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest, Gods wijsheid, goedheid en kracht, waardoor Hij ons weder behart, dus een nieuw hart geeft, absoluut niet uitsluit, nog omstoot, omverwerpt, het gebruik van het evangelie. Gebruik van het evangelie. Het zaad der wedergeboorte. Petrus zegt het onvergankelijke zaad der wedergeboorte. Dat eeuwige, blijvende woord van God. Dat levendmakende woord van God. En dan wijzen ze ook op de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd van deze genade het volk godzaliglijk hebben onderricht. Hem ter eer. Tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten en door het heilige woord van het evangelie te vermanen om onder de oefening van het woord te blijven en de sacramenten en de kerkelijke tucht. Dus ze wijzen niet alleen op het woord, maar ze wijzen ook op Gods knechten. En dat is opmerkelijk dat hier artikel 17 zegt, dat heeft twee motieven. Dat is allereerst tot eer van God en tot neerdrukking van de hoogmoed van een mens. Allereerst dus tot eer van God. Dat de Heere een mens gebruikt. Een apostel, een leraar, een dominee, een ouderling. Tot eer van God. Want het gaat om de eer van God. Wij zeggen het wel eens makkelijk als dominees, slijk aan uw heilige vingeren. Ja, ja. Ja, ja, maar we willen de beste dominee zijn, hoor. En de beste ouderling die het meest gebruikt wordt. Maar dan gaat de Heere je juist voorbij. Wij zien juist in de geschiedenis, en juist ook in deze geschiedenis van de apostel Paulus, dat de Heere vaak onbekende en misschien wel hele onbekwame middelen gebruikt. Wij weten uit de geschiedenis van Spurgeon dat dat ook zo gegaan is. Die ging, was van plan om naar een vurig prediker te gaan, maar door de sneeuw werd hij verhinderd en kwam hij terecht in een klein kerkje waar een man op de preekstoel kroop die niks van zijn tekst wakte. En een paar grote brullen gaf onder het preken, maar opeens zag hij die jonge man daar achter in de kerk. En tot 10 keer toe riep hij die tekst, wend u naar mij toe, wend, 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 wend. En het behaagde God de Heilige Geest hem te bekeren. Hier ook in onze geschiedenis, Ananias, wie is dat eigenlijk? Een onbekende. Nee, Petrus wordt niet gestuurd. Johannes wordt niet gestuurd naar Damascus. Maar Ananias. Tot vernedering van ons hoogmoedig bestaan, gemeente. Echt hoor, dat is gewoon zo. Dat een mens gaat zien dat hij nou door die prediking op het diepst wordt vernederd. Op het diepst wordt vernederd. En God op het hoogst verhoogd. Daar is een mens een vijand van. Dat hij zo diep vernederd wordt onder de prediking. Dat alles afgesneden, alles afgepakt wordt. En dat hij zo in zijn verdorvenheid, als het ware, tentoongesteld wordt. Geplaatst wordt voor God. Het diepst vernederd. Maar God op het hoogst wordt verhoogd. Omdat dan Gods genade zo heerlijk openbaar komt. En ze sporen maar aan om onder het woord te komen. Kom onder het woord. Twee keer. Twee keer. Door de week ook nog maar een keer. Onder het woord komen. De sacramenten gebruiken. Tot versterking van dat geloof. De kerkelijke tucht uitoefenen. Dat zijn de inzettingen Gods. Dat zijn de kenmerken van de ware kerkgemeente. En we zien dat ook bij Paulus gebeuren. Dat de Heer Jezus hem naar Damascus stuurt. Al daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En dan komt hij in het huis, in de straten terecht. En maar bidden. En maar bidden. Want als straks God tegen Ananias zegt, zie jij bid, dan staat er in het Grieks een grondwoord. Dat is, als maar bidden, als maar bidden. Nee. Zie je wel, dat het God behaagt om van dat middel gebruik te maken. Het gebed, dat is een genademiddel. De Heilige Geest gaat hem niet rechtstreeks onderwijzen daar in die binnenkamer. Maar in de weg van het gebed, wat heeft hij gebeden? Hij heeft natuurlijk gebeden, gena, o God, gena. Maar hij heeft ook gebeden, Heer, u hebt toch gezegd, u hebt me het toch een belofte gegeven. Heer, u hebt toch gezegd dat hier mij gezegd zal worden wat ik doen moet. Ik weet niet wat ik doen moet. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om bekeerd te worden? Eén dag ging voorbij. Twee dagen gingen voorbij. Drie dagen. En dan wordt het hoe langer hoe dieper, o gemeente. Als je zo in je ongeluk loopt. En je smeekt naar de hemel om een antwoord. En ondertussen krijgt dominee Ananias een beroep. Ja. Een beroep vanuit de hemel. Naar een gemeente met één lid. En wat voor een lid? Want als Ananias dat beroep krijgt uit de hemel, dan gaat Ananias gelijk ook met een tegenwerping komen. Ik heb gehoord van deze man dat hij aanbevelingsbrieven heeft ontvangen om de discipelen des Heren gevangen te nemen en te doden. Dit is toch een moordenaar, heren? Moet ik daar naartoe, naar zo'n gemeente? Begrijpt u, gemeente? En wat zegt dan de Heere om Ananias te bemoedigen? Hij heeft in een gezicht gezien dat iemand naar hem toe zal komen en dat die persoon hem de handen op zal leggen. Dus Saulus heeft een antwoord gekregen op zijn gebed. Dat er iemand zal komen. En dan zie je de worsteling. Een vakante gemeente. Een zondaar die smeekt en bidt en roept, o God, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan krijgt hij een antwoord. Er wordt iemand gestuurd. Daar heb je het tweede middel. Gebed. Een predikant. De prediking van het woord. Heel eenvoudig. Zien we het voorrecht, gemeente? Hebben we het al die jaren wel eens mogen zien? Wie zou dat dan zijn? Ja. Wie zou dat dan zijn? En ondertussen wordt Ananias ook ervan overtuigd dat hij er naartoe moet. Kijk, en zo gaat hij dan ook. Dat is Gods gewone manier, gemeente. En wat staat er dan in de Dordtse leerregels om ons te waarschuwen? Alzo moet het ook verre vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren of geleerd worden, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden dier dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild, dat samengevoegd zou blijven. Dat betekent, hier waarschuwen onze vaderen tegen de doperse gedachte. Er was een enorme doperse stroming opgekomen na de reformatie. En die zeiden de middelen, ach, die kun je verwaarlozen. Echt waar, zo'n domineetje. En ach, de Bijbel, dat is ook maar een papieren paus. Dat zeiden ze, echt. De geest, daar gaat het om. En dan kreeg je van die mensen, die spraken vanuit de geest. Rechtstreeks, ik heb van de geest gekregen. Daar moet je zo voorzichtig mee zijn, gemeente. Echt waar. Als dat buiten het woord omgaat en buiten de gewone manier waarop de Heere zijn volk onderwijst. Onze catechismus is daar zo duidelijk in. Dat hij zijn christenen behaagt om door middel van de prediking van het heilige evangelie te onderwijzen. Want wat doet de Heere namelijk? Zegt onze Dordtse vaderen, want door de vermaningen worden de genade meegedeeld. En dat lezen wij ook in Handelingen 9. Ik moet het even weer opzoeken. Handelingen 19 vers 17. Want wat gebeurt er als dan Ananias naar de straat de rechter gaat? Dan lezen we in vers 17. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende zeide, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden. Namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, dien gij kwaamt, opdat gij wederziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En dat is in overeenstemming met wat hier onze vaderen ook zeggen. Namelijk dat het God behaagt om door hun vermaningen de genade mede te delen. Hebben we daar wel eens over nagedacht, gemeente? Dat een dienaar van het woord, dominee, je preekt ook voor jezelf, een uitdeler is van de menigerlei genade Gods. Ambtsdragers in ons midden, dat is wat. Dat is een verwaardiging, een uitdeler. Is er een behoeftig volk die in hun noden, in hun angst en pijn, gans hopeloos tot hem zijn gevloden, voor wie hij ten redder wil zijn, is er dat? Dan zal er ook genade uitgedeeld worden vanaf de kansel. Ananias die mag het doen. Hij mag de handen opleggen. Nee, hij beschikt niet over de genade. Zoals de Romeinse kerk dat zegt. Maar het gaat hier om de prediking van de beloften van het evangelie, gemeente. Hij zegt het zal. De Heere heeft mij gezonden. Wat is dat toch belangrijk? Als een knecht van God. En ik mag je de handen opleggen. Dat is, ik mag je het evangelie verkondigen, Saul. Omdat je met de Heilige Geest vervuld wordt. Ananias is zich ervan bewust. Dat het gepaard moet gaan met de kracht van de Heilige Geest. Maar ook die is toegezegd. Die verbindt zich namelijk aan de heilige, aan de prediking. Want er staat, en terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende. En hij stond op. En dan komen we het derde genademiddel tegen. Hij werd gedoopt. Hij werd gedoopt. Ja. Hoe weet ik het nou zeker? zal Saulus misschien gezegd hebben. Want ik ben toch wel echt zo groot zondaar, de grootste der zondaren. Mij is genade geschied. Nou, zegt Ananias, er is nog een genademiddel. Wat dat aangevochten geloofsleven versterkte, en dat is de doop. Kom maar hier, kom maar. Zo waarachtig als ik je onderdompel in het water. En daar gaat hij, onder water, daar gaat hij. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ik doop u, Saulus, heel persoonlijk. Ik dompel je onder in het water als een teken van de ondergang in de dood van Christus, in het bloed van Christus. Maar je staat er ook uit op. Dat heeft hij sacramenteel mogen ervaren. Een sacramentele verzekering van de belofte Gods. Wat natuurlijk zijn hele leven lang uitgewerkt zou moeten worden. En dat gebeurt dan ook, geliefden. Want dan is dat een kleine prediking. Die doop, dan gaat die doop zo spreken. Dat de Heere in die doop een eed aflegt. Voor het aangezicht van Saulus van Tarsen. Zoals dat in Jesaja 54 ook staat. Dat hij gezworen heeft dat hij niet meer op hem zal toornen en niet meer op hem zal schelden, gemeente. Duidelijk de genademiddelen. En onze Dordtse vaderen, die roepen dan ook de predikanten op, met name. Hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich deze weldaad Gods. Die in ons werkt en zijn werk gaat dan het allerbeste voort. En daar worden niet alleen de predikanten mee bedoeld, daar worden ook de hoorders mee bedoeld. Ik las bij Leen vroeg in de wei, dominee Leen vroeg in de wei het volgende. Hij schrijft, in de regel is het zo dat de mannen en de vrouwen die veel werkzaamheden hebben met een verloren staat en toestand, behouden worden. Heb u ook zoveel werkzaamheden met uw verloren staat voor God? En met uw toestand waarin u verkeert. Dus schenkt God het geloof. Maar hij wil er om gebeden worden. Daar heb je dan andere genademiddel. Kijk, en wie krijgt dan de eer? Het slot van artikel 17 zegt. Welke God alleen toekomt. Zo vanwege de middelen. Dan geef je God ook de eer. Dan ga je zeggen, o Heer. Wat een wonder dat u mij een vader en een moeder hebt gegeven. Die mij grootgebracht hebben bij het woord van God. Wat een wonder dat u mij een eerlijke vader gaf die mij waarschuwde. Toen ik het pad van de zonde dreigde in te slaan. Wat bent u goed dat u mij zo'n lieve moeder hebt gegeven. Die voor mij bad. En dat zei ze ook dikwijls. Kind, ik zal je niet vergeten in mijn gebed. Wat heb u mij toch bevoorrecht dat u mij op een reformatorische school bracht. Dat ik zoveel bijbelkennis kreeg, meekreeg. En ja, ik vergeet dat nooit. Die meester die ik toen had in groep 7 misschien wel. Maar kon hij toch intens de Bijbel op zo'n manier dicht bij het kinderhart brengen dat ik voelde dat hij de Heere vreesde. En dat ik ook echt voelde, ik moet ook een nieuw hart krijgen, jongens en meisjes. Als je terugblikt op je leven, dan ga je dat opmerken. En wat een voorrecht dat ik in een gemeente opgebracht ben, waar mijn ziel niet bedrogen werd voor de eeuwigheid, jonge mensen. Maar ik hoorde dat ik bekeerd moest worden. Dat er een wonder met me moest gebeuren en dat het ook kon. Niet alleen hel en verdoemenis, maar ook genade. Dat er een mogelijkheid is om zalig te worden. En dat is toch een voorrecht, gemeente, wanneer je het toch een geroepen en gezonde knecht mag ontvangen. Wat een voorrecht is het toch als je ja, die genademiddelen mag zien. Dat je zegt, ja, dat is nou tot eer van God. Dat is tot eer van God gemeen. En niet alleen wat de genademiddelen betreft, als vanwege de zaligmakende vrucht en de kracht daarvan. Want dat is wel noodzakelijk natuurlijk, dat die genademiddelen in mijn leven die uitwerking gaan krijgen, zodat Hij alle heerlijkheid krijgt tot in de eeuwigheid. Eindigen met dankzegging. Dienenswaardig God in de hemel, waar bent u toch oneindig geduldig met opstandelingen, met tegenstanders. En Heere, grijp toch in, opdat wij ook van richting veranderen. Dat wij toch door genade, door u getrokken mogen worden voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Dat u ons hart verbreekt door uw liefde in ons hart uit te storten. Ja, dat we in onze zonde en schuld Christus nodig mogen leren krijgen voor eigen hart en leven. En bootmoeder, dank voor het goede wat u deze dag ook aan ons geschonken hebt. Dat het toch mocht gaan. Heren, we bidden van u, geef toch dat er spoedig ook een einde aan zal komen. Dat we weer op een gewone manier de gemeente mogen ontmoeten. Toch niet onze wil geschieden, maar uw wil geschieden. Heere, wilt u genadig onze zonden vergeven in het bloed van Christus. En ga met ons deze week en sterk ons in onze dagelijkse taak en hoor ons gebed uit genade. Amen. En dan zingen wij tenslotte het 7e vers van 77. Psalm 77 vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen.
Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.